Merken en organisaties willen groeien, maar groeien gaat niet vanzelf. In Zicht op Groei gaan we in gesprek met toonaangevende Nederlandse bedrijven. Welke obstakels kwamen zij tegen op de weg naar succes? Vandaag de gast...
Tim van der Rijt, hij is de Chief Marketing Officer bij Mozamiet. En Mozamiet, dat is het bedrijf achter kweekvlees. En jullie zitten in Maastricht en Moza is Latijn voor Maas?
Klopt, ja. Dit is waar het vandaan komt. Vlees uit Maastricht.
Hoe lang wordt daar al aan gewerkt? Want dit wordt in de volksmond wordt het kweekvlees genoemd. Ja. Ben je daar gelukkig mee met die term?
Nou, er zijn veel mensen die zeggen, is er niet een betere term? Zelf gebruik ik regelmatig gecultiveerd vlees. Uiteindelijk denk ik dat we het Moza Burgers gaan noemen. Dat er merken komen die dat gaan vervangen.
En waar komt het op neer? Hoe wordt het gemaakt?
Je begint met een beetje vers vlees, rundvlees in ons geval. Die breng je in dezelfde omgeving als dat er in een lijf, alsof het een lijf is. En die cellen die doen dan wat ze in de natuur doen. Die gaan zich delen en dat wordt uiteindelijk voor het vlees.
En er wordt al heel lang wordt er eigenlijk aan gewerkt. Ja. Wanneer werd nou eigenlijk het eerste zaadje geplant voor dit idee?
Oh, dat is al bijna 100 jaar geleden. Bijvoorbeeld in de jaren 30, een van de bekendere quotes voor het veld is van Winston Churchill. Die zei in de jaren 30 al, ja, dat is belachelijk dat we hele kippen nodig hebben voor alleen de borst of de vleugels. We gaan precies maken wat we nodig hebben in de juiste omgeving. En die zei, dit gaat ongeveer 50 jaar duren. Dat zou de jaren 80 zijn. Dus in principe zijn we 40 jaar te laat nu.
Ja, maar dat is natuurlijk dat is de geschiedenis. En de mensen die nu betrokken zijn bij Mozamiet, hoe lang timmeren die al aan de weg?
Bijna 20 jaar ondertussen. Dus begin 2000 zijn ze voor het eerst bij elkaar gekomen in een wetenschappelijk project. In 2013 hebben onze oprichters Mark en Peter, die hebben de eerste hamburger aan de wereld laten zien. Daar is een hele nieuwe industrie door ontstaan. 2016 is Mozamiet opgericht. We zijn hard aan het schalen.
En waar staan we nu? Want het ligt toch niet in de schappen, hè? Sterker nog, we mogen het nog niet proeven.
Klopt, nee. Er is een bedrijf dat al wel een goedkeuring heeft gekregen om in Singapore te verkopen. Dus daar heb je al gecultiveerde kipnuggets. In Europa is het proces voor goedkeuring duurt ongeveer 1,5 tot 2,5 jaar. Het heeft tijd nodig inderdaad.
En waar staan we nu? Hebben jullie die goedkeuring al aangevraagd?
Nee, in Europa nog niet. In Singapore wel. Kijk, in Europa willen we natuurlijk een heel gedegen dossier indienen. Waar zo min mogelijk verrassingen in het hele proces naar boven komen. Dus we leren nu van wat er in andere landen gebeurt. Wat voor vragen er naar boven komen. En hoe we dit zo stevig mogelijk kunnen indienen.
Ja, want de mensen die opgelet hebben, die hebben gezien dat de koning volgens mij vorig jaar in Maastricht was. En toen was daar ook een standje. En ja, daar stond, ik noem maar even de Moza-burger. Die mocht hij niet proeven. Nee. Maar hij is er dus wel al fysiek. Maar je probeert dus nu te leren van alles wat er eigenlijk gebeurt in de wereld. En hoe vertaalt zich dat dan weer in verbetering van jullie product?
Nou, er zijn twee manieren om naar te kijken. Een aantal hele fundamentele beslissingen zijn al heel vroeg genomen. Door Mark en Peter. Die hebben gewoon gezegd, wat wij willen doen is exact hetzelfde maken. Want vleesconsumptie is een probleem. We lopen echt tegen de grens aan van wat we kunnen maken met z'n allen. Mensen gaan niet massaal vrijwillig veganistisch of vegetarisch worden. Het zou perfect zijn als we dat zouden doen, maar dat geloven we niet dat het snel genoeg gaat. Dus kunnen we niet al die problemen aan de achterkant oplossen, de manier waarop het gemaakt wordt. Dus zij hebben al heel vroeg alles geoptimaliseerd om dit op grote schaal te kunnen gaan doen. Op een manier dat consumentenacceptatie hoog zou zijn. Dat je echt meer waarde biedt in dat product. En dat is niet bij alle voedingsproducten zo. Hè. Er zijn ook bedrijven die zeggen, we gaan gewoon vooral snel iets maken. Waar ook goede marge op zit. En dan gaan we rammen. Wij zijn echt heel erg bezig met wanneer is het hetzelfde als conventioneel vlees.
En jullie nemen daar dus de tijd voor?
Ja, zeker.
En die tijd kun je ook nemen. Er zijn niet stakeholders of mensen achter jullie of bedrijven die zeggen, kom op tempo, maken die markt op.
Dat is een balans natuurlijk. Consumenten vragen al heel lang, wanneer komt het nou in de supermarkt? Kom maar door. Investeerders hebben natuurlijk ook een bepaalde horizon. Maar daar zijn we wel heel erg bewust mee bezig. Dat dit niet iets is wat binnen nu en twee jaar de hele wereld op zijn kop kan zetten. Dat het echt wel iets is voor de lange termijn.
Ja. Nog even, je hebt daar net heel kort iets over gezegd over hoe dat proces nou exact werkt. Ja. Dus je start met 0,5 gram rundvlees. Ja. Echt vlees dus. Ja. Dat zijn een soort van stamcellen, moet ik dat zo zien?
Er zitten cellen in die normaal gesproken je spieren zouden repareren. Dus als je de spier scheurt, dan gaan ze daarheen. Dan vermeerderen ze zich. En dan daarna worden het... van die spierbundeltjes en dan gaan ze workouten.
Ja, dus het groeit langzaam. Dus je voegt energie en voedingsstoffen toe en dan groeit het. Ja. En dat is ook zoals het in de natuur gebeurt.
Exact hetzelfde. Ja, wij maken er echt een punt van om niet die cellen aan te passen. We willen dat we het hele natuurlijke proces eerst begrijpen. En dat dan helemaal begeleiden, zodat het hetzelfde werkt als in de natuur.
Ja. Ja. Waarom deze route? Want er zijn ook andere routes. Je kunt ook vlees gewoon gaan namaken, wat ook al gebeurt. Dat gaat natuurlijk veel sneller. Ja.
Nou, en dat is ook heel vaak en lang al geroepen door een aantal plantaardige partijen. Die zeiden, ja, er zitten vetten in en er zitten proteïnen in. En dat zijn dezelfde bouwstenen. En daardoor merk je het verschil niet meer met conventioneel vlees. Daar zijn we nu enigszins van aan het terugkomen. Bij sommige toepassingen maakt het eigenlijk niet meer zoveel uit of je iets plantaardigs of iets van conventioneel vlees gebruikt. Maar er zijn ook best wel veel toepassingen waarbij er echt nog wel een verschil zit in de smaak, ofwel de voedingswaarde, of dat het al sustainable is of niet. Dus er zijn heel veel dingen die je wil optimaliseren. En wij nemen dus de route om exact hetzelfde te maken via hetzelfde proces.
Dus dat is echt een overtuiging dat dit de beste route is?
Ja. Ja.
Jullie grootste uitdaging op dit moment is schaalbaarheid.
Ja.
Kun je dat uitleggen?
Ja, je kunt, als je bedenkt dat die eerste hamburger in 2013, dat was echt een proof of concept, om te laten zien, ja, dit is een technologie die bestaat. Daar kun je iets van eten van maken. Maar die burger, die kostte €250.000 om te maken. Daar moet iets anders. Het proces dat gebruikt werd, was ook niet ideaal. Daar zaten nog bijvoorbeeld dierlijke componenten in het hele proces. Dat wil je eruit hebben. Er zat geen vet in. En dan krijg je een beetje een droog, een droog product. Dus er zijn heel veel stappen die we hebben moeten maken om uiteindelijk echt een hoge kwaliteit product te maken. Voor een lage kosten, dat je ook echt op schaal kunt maken. Dus daar heeft heel veel tijd in gezeten.
Ja, maar dan heb je net uitgelegd dat het best wat lang duurt, hè, voordat dat vlees eigenlijk gemaakt wordt.
Ja.
Is dat niet een probleem voor je schaalbaarheid op termijn?
Kijk, als het proces bij ons 6 tot 8 weken duurt, is dat nog steeds veel korter dan wanneer je een dier 2 jaar lang nog langer moet houden en verzorgen en eten geven. Dus het is op heel veel manieren is het een efficiënter proces.
Ja, je had het net al heel kort eventjes over de bereidheid van ons allemaal om kweekvlees te eten. Ja. Daar zie je misschien ook wel door de tijdsgeest op dit moment een verandering
Zeker,
in.
Ja.
Hoe zou je die verandering omschrijven?
Er zijn verschillende bewegingen te zien. Dus je in 2013, toen die hamburger gepresenteerd werd, toen was het verhaal ook echt nog meer science fiction of iets heel nieuws,
iets onwerkelijks.
Heel spannend. Ja, zeker. Terwijl sinds dat moment zijn we ons meer bewust gaan worden van de impact van keuzes in voedsel op de planeet. We hebben natuurlijk de hele opkomst van plant-based hebben gezien. Er zijn heel veel mensen nu bewuster bezig met keuzes rond eten. Dat helpt zeker. We zien het in allerlei surveys terug. Hè. Dus, in de meeste surveys over wat vind je hiervan, is meer dan de helft van de bevolking is positief. Hoe jonger mensen zijn, hoe positiever ze zijn. Hoe meer mensen ook vlees eten, hoe positiever ze zijn. Die aantallen die blijven groeien.
Dus hoe zou je nu de bereidheid om dat kweekvlees te eten omschrijven? Het is niet meer die science fiction.
Nee, kijk, er is nog steeds een groep die als je uitlegt wat het is, die het zal afwijzen. Maar de overgrote meerderheid staat er ondertussen voor open. En ik denk dat dat is een beetje de situatie waar we in zitten. Het is nog niet beschikbaar. Dus je bent heel erg afhankelijk van wat mensen uitleggen.
Mm.
Als het in de supermarkt ligt en het ziet er hetzelfde uit en in de pan gedraagt het zich hetzelfde. En het is allemaal gewoon beschikbaar.
Dan kunnen we het zelf ervaren.
Dan kun je het zien en dan is het volgens mij minder spannend dan wanneer je uitlegt wat het is en hoe dat gemaakt wordt en zo. Dat zijn dingen die je nu misschien erbij pakt om een idee te vormen, maar die veel minder relevant worden als het eenmaal gewoon beschikbaar is.
Ja. Ja. Hoe het eruit ziet is belangrijk. Hoe het zich in de pan gedraagt, zeker. Maar misschien wat het belangrijkste is de smaak. En die smaak is identiek aan, ik noem maar eventjes, normaal vlees. Ik vroeg me af, toen ik dat hoorde, wie zegt dat?
Ja.
Zijn jullie dat?
Er zijn verschillende manieren om dat te testen. Als je iets maakt wat onder een microscoop gewoon niet van conventioneel vlees is te onderscheiden, dat is stap 1. Dan werk je natuurlijk ook in je productontwikkeling, werk je samen met partijen die dit echt kunnen proeven en de smaakprofielen kunnen maken. Dan heb je de consument die kan zeggen, is het lekker of niet? En dat verschilt heel erg per regio. Dan zit je echt wel meer aan de product development kant. We optimaliseren dus voor smaak en voor de aroma's en voor de voedingswaarde. Dus er zijn best wel veel dingen, de structuur. Er zijn best wel veel dingen die hetzelfde wil maken. En veel van de bestaande technologieën kunnen niet alles. Dus die kunnen bijvoorbeeld aan de ene kant kunnen ze het heel goed doen, maar dan mis je een ander stukje. Dus vandaar dat we, als je dat natuurlijke proces gebruikt, kun je hetzelfde maken, maar dan efficiënter.
Ja, maar er is dus wel onafhankelijk vastgesteld van... die smaak die is echt identiek met normaal vlees.
Nou, dat zijn we dus... In elke verandering zijn we dat weer aan het toetsen. Dus als je zegt, we hebben nu een manier waarop je het weer... goedkoper kunt maken of op grotere schaal kan maken... dan blijven we wel steeds toetsen van... is dat nog steeds dan de kwaliteit die je voor ogen hebt.
En jullie mogen wel gewoon zelf proeven?
Intern voor productontwikkeling wordt het oogluikend toegestaan. Er is volgens mij niet een hele duidelijke regel die zegt... ja, dit is allemaal oké. Extern, puur voor promotionele doeleinden... dan is nog niet mogelijk.
Nee. Maar. Uiteindelijk raakt namelijk die smaak ook weer jouw vak... en daarvoor zitten we hier. Namelijk om over marketing te praten en zicht op groei... Want die smaak is natuurlijk beleving. En die beleving wil je weer doorvertalen in je marketing. Ja. Wordt daar nu al over nagedacht? Over hoe je dat in de markt kunt gaan zetten... terwijl het product er nog niet is?
Zeker. Ja, je kunt namelijk, als je hierover praat... kun je heel veel verschillende invalshoeken nemen. Je kunt zeggen, dit is een meer sustainable manier van eten. Maar dan weet je dat sommige mensen dan automatisch sceptisch zijn... of dat het wel goed is of niet. Mm. Of dat het wel echt hetzelfde smaakt. Dus wat we heel erg willen benadrukken is dat je... rundvlees is gewoon voor heel veel mensen ontzettend lekker. En dat is wat je ze wil blijven bieden. En dat alle heisa eromheen, dat je die voor ze kan wegnemen. Dus de manier waarop het oorspronkelijk wel eens werd gepresenteerd... in een petri schaaltje of met een blauwe handschoenen en zo. Dat helpt niet. Dus we zijn bezig geweest met welke visuals, welke woorden... wat is nou een goede manier om dit te omschrijven... zodat je niet wordt gehinderd door het hele technologische frame... of door iets met... dat het lijkt alsof je een wetenschappelijk project aan het beschrijven bent... Ja. In plaats van voeding. Dus dat is echt wel een switch geweest de afgelopen jaren.
En daar ben je nu al mee bezig.
Ja.
Dus je zou kunnen zeggen... we wachten eventjes met dat stukje marketing... totdat we echt weten hoe het definitief echt wordt. En dan gaan we volop op marketing inzetten. Ja. Waarom is ervoor gekozen om nu eigenlijk... tegelijkertijd met de ontwikkeling van het Moza-vlees... de kweekvlees... ook wel met marketing aan de slag te gaan?
Ja, je hebt namelijk... omdat de potentie van deze nieuwe sector zo groot is... en dat het zo hard nodig is... is in 2013 ervoor gekozen van... we moeten hier meer aandacht voor krijgen... zodat er ook meer funding naar deze sector komt om het te realiseren.
Dus het helpt je?
Het helpt zeker, ja zeker. En ook al is er dan bijvoorbeeld... als je bijvoorbeeld sceptisch zou zijn over... kan dit technisch wel? Nou, dan ga je deze periode laten zien... wat je technisch allemaal bereikt. Als je zegt, ja, maar vinden consumenten dit al wat... dan wil je het ook in deze fase al laten zien... Dus het is klaarmaken voor groei. Dus we zitten al best een tijd in een voorbereidende fase. Om ervoor te zorgen dat er voldoende support is om het te realiseren. En nu zitten we de eerste stappen van de echte introductiefase.
En wat betekent dat dan voor jou als hoofd van de marketingafdeling? Mm-hmm. Waar ben je dagelijks mee bezig?
Drie richtingen die voor mij belangrijk zijn. En eigenlijk zijn die allemaal gericht op in de brede zin op groei van de business. Dus stap 1 is, mag je het überhaupt verkopen? En dan zijn we wereldwijd aan het bekijken... waar is er een regulatoire pad naar de markt? Wat is de politieke dimensie daaromheen? Dus dat zit hem aan de kant van meer public affairs. De tweede pijler is echt het verhaal. Met PR, met marketing. Dus dat je die switch maakt van een wetenschappelijk project naar voeding. En de derde is meer commercieel. Dus het zit meer aan de business development. Aan de kant van wie zijn nou je eerste klanten? En dat varieert van... chefs en restaurants tot supermarkten, maar ook vleespartijen die zeggen, kunnen we dit als technologie gaan gebruiken in de toekomst om ons vlees te maken.
Mm-hmm. Dus met die drie zaken hou jij je bezig, wat eigenlijk verschillende disciplines zijn. Ja. Ik kan me voorstellen onder de streep dat het elkaar ook versterkt.
Ja.
Omdat je de info van het een bij het ander weer kunt gebruiken.
Zeker, ja.
Wat zijn de uitingen waar je al mee bezig bent en waar ga je die dan vooral ook plaatsen?
En met uitingen bedoel je...
Nou, kijk, ik kan me voorstellen als je zegt van oké, funding hebben we nodig. Ja. Dan moet je dus dit verhaal ergens vertellen op een plek waar die mensen die funding kunnen geven ook zitten.
Ja.
Waar is dat en wat voor verhaal vertel je daar dan?
Ja. Nou, we hebben die drie functies samengebracht omdat dat consistent moet zijn. Dus wat je met voedsel- en warenautoriteiten bespreekt... moet niet in conflict zijn met wat je in een salesverhaal...
Dus het is een bewuste keuze. Ja. Je ziet ook nog wel eens bij bedrijven dat toevallig... doe jij dit maar, want daar hebben we nog niet, we zijn nog niet zo groot... dus daar hebben we nog niemand voor. Hier is het bewust.
Dit is heel bewust. Ook omdat het allemaal nog nieuw is... moet je heel veel mensen uitleggen wat het is. Dus als je stelt dat je kennis 2 of 3 jaar oud is... dan loop je al best wel achter in dit veld... omdat er superveel gebeurt. Dan merk je soms dat... vragen die via bijvoorbeeld journalisten ineens spelen, dat die dan ook weer invloed hebben op hoe politieke stakeholders hier naar kijken. Of hoe investeerders je naar kijken. Dus het is voor ons echt één grote... één totaalverhaal.
Precies, en daar ben jij verantwoordelijk voor. Dus jij zorgt ervoor dat die journalist de juiste informatie heeft, zodat dat ook weer doorwerkt in die hele keten en dat eventueel jouw funders ook met de goede informatie via die journalisten voorzien worden. Als we dan eens wat feiten erbij pakten, als je het bijvoorbeeld hebt over hoeveel beter is nou die Mozaburger voor het klimaat, dan zijn er een aantal zaken die allemaal draaien eigenlijk om besparing. Ja. 92% klimaatimpact, 95% land, 93% luchtvervuiling wordt gereduceerd, neem ik dan aan. Ja. En 78% water. Wat voor invloed heeft dat op het water?
Minder watergebruik.
Oké, minder watergebruik.
Dit is een vergelijking tussen rundvlees en rundvlees.
Oké, en 95% land, wat wordt daarmee bedoeld?
Dus om rundvlees te maken, moeten die dieren moeten ruimte hebben. Oh ja. En is er ruimte nodig om voor gewassen, om dat voer te verbouwen.
Ja, en dan nog even de vraag, waar blijkt dit uit? Hoe is dit is vastgesteld?
Dit is een onderzoek door de CI Delft. Die heeft met data van verschillende bedrijven uit ons veld en onafhankelijke experts, hebben ze gewoon helemaal gemodelleerd hoe ziet zo'n lifecycle eruit. Helemaal van waar komt het voer vandaan tot het helemaal een eindproduct. En wat zijn alle inputs, outputs en wat is de impact daarvan?
Oké. Ik vraag het bewust omdat het dus wel een onafhankelijke partij is die dit heeft vastgesteld. Ja. Het is niet zo van, we hebben zelf een onderzoekje gedaan, alsjeblieft, dit komt eruit.
Nee. En kijk, dit is iets wat een inschatting is van de hele sector. Zelf denken we efficiënter te kunnen zijn dan dit. Ik denk dat we...
Terwijl dit al hele ambitieuze cijfers zijn, toch?
Nou, als je meeneemt, hier is het bijvoorbeeld niet de impact van het vrijmaken van land. Stel dat je daar met reforestation die impact nog verder de andere kant op trekt. Dan kun je met de positieve kanten, kun je de negatieve kanten kun je verder opheffen. Mijn doel zou zijn om helemaal klimaatneutraal te produceren.
Ja, als we deze punten nou pakken. En we kijken dan ook weer eventjes naar het werk wat jij net hebt omschreven, wat je dagelijks doet. Hoe zien we dat dan weer terug in jullie marketing en communicatie op dit moment?
Ik denk dat de manier waarop we hierover praten, dus met wat voor visuals, met wat voor taalgebruik, dat een hele belangrijke is. Puur omdat uit al die surveys over consumenten en wat ze ervan vinden, de grote lijn eruit is eigenlijk dat... Wat je vertelt hierover bepaalt het beeld. Dus er is nog heel veel onbekendheid. Er is nog heel veel wat niet duidelijk is. Dat hele evangeliseren, dat moet allemaal nog gebeuren. Dus dat is wat we het meeste doen. En in tweede instantie zijn we heel erg bezig met het bouwen van relaties. Dus we zijn niet als bedrijf, als klein eilandje dit aan het doen. We hebben allerlei partners nodig om dit te realiseren.
Noem er eens een paar.
Je hebt upstream en downstream partners. Dus bijvoorbeeld om de kosten naar beneden te krijgen, zijn we bezig met wat voor voer geven we die cellen. Want die eten ook wat, die moeten groeien. Daarmee werken we samen met Nutreco. Dat is een partij die is wereldwijd, een grotere partijen die veevoer maakt of visvoer maakt. Die hebben gezegd, nou, wij kunnen ook voor jullie voor een lage prijs voer maken. En daarmee kunnen die kosten in potentie tot 100-voudig keer lager worden dan wat we nu hebben als we bijvoorbeeld iets op farmaceutische kwaliteit inkopen. Dus dat zijn partnerships meer aan de productkant. Maar we zijn ook aan het kijken naar hoe gaan supermarkten dit uiteindelijk positioneren. Dus dan is het nog heel vroeg. Maar dan kun je wel nadenken over hoe ligt dit in het schap? Hoe is dit? Hoe praat je hierover op een manier dat voor mensen duidelijk is wat het is? Hoe ziet zo'n introductie er dan uit?
Ja. Hoe groot is de, en ik heb er eigenlijk niet een goed woord voor, maar laat ik het vrije vangst noemen, van het feit dat jullie hiermee bezig zijn, dat dit in de media is en op andere plekken, dus het spreekt zich rond. Mensen horen het en denken, daar wil ik bij horen. Dit vind ik als bedrijf interessant. Lightshare had dat ook. Hè? Ja. Er zijn ook heel veel consultancybedrijven die zeggen, wij willen ons identificeren met Lightshare, want dat is voor onze business ook goed. Ja. Merken jullie dat ook?
Zeker, omdat het onderwerp van eten en specifiek vlees is zo belangrijk voor zoveel mensen. Dat er heel veel goodwill onze kant op komt. Ik ben zelf ook bij Mozamiet begonnen als een soort van persoonlijk project naast mijn baan. Omdat ik echt dacht, dit is zo belangrijk dat dit gebeurt. Kan ik ergens mee helpen en kan ik daar misschien in de avonturen en de weekenden wat tijd aan besteden? En dat wist ik niet toen ik contact opnam. Maar die inbox van Mark en Peter stond toen al roodgloeiend met media die erover wil schrijven, investeerders die willen investeren, mensen die willen komen helpen. Dus de belofte dat we ons gedrag niet heel erg veel aan hoeven passen en dat daarmee problemen worden opgelost, is heel erg sterk. Hmm. Want het lijstje met dingen die we eigenlijk niet zouden moeten doen, wordt steeds langer. Dan heb je het over plastic en vliegen en vlees. Volgens mij is de rol van wetenschap en technologie dat je dat oplost. En dat is een heel sterk, dat resoneert heel sterk.
Ja. Wat vindt de bestaande industrie van dit idee?
We zien heel veel interesse. Dus alle grote vleesbedrijven investeren wel ergens in ons veld. Een van onze eerste investeerders is ook een vleesverwerker uit Zwitserland. Dus er is heel veel interesse. Ik denk dat veel vleespartijen ook zeggen, ja, we willen mensen voeden en we willen proteïne aanbieden. Maar we zijn niet getrouwd met het proces van slachten van dieren. Dat is voor niemand de USP, geloof ik. Als je in de supermarkt een pakje hebt en staat op dit dier is geslacht, zou dat waarschijnlijk niet automatisch meer verkopen. Dus er is heel veel interesse. Er wordt wel gekeken, wat wordt er al bewezen? Dus wat kunnen die kleine startende bedrijven laten zien aan bewijs voor je een grotere stap zou maken? Ja. Ik zie wel...
Dit is natuurlijk ook een enorme bedreiging voor die industrie. In hoeverre klinkt dat door?
Ja, je kunt het als bedreigend zien. Maar ik denk dat omdat er echt veel tijd nodig is en er moeten heel veel fabrieken gebouwd worden, wil dit een deuk in een pakje boter slaan wereldwijd. Hè? De wereldwijde markt voor vlees is een $1 trillion market. Daar kun je met een paar startende bedrijfjes kun je daar nog niet zo snel de boel op stel te zetten.
Okay.
Dus op de lange termijn kan het een grote verschuiving zijn. Maar we denken meer dat dit een soort van transitie is waarin we alles nodig hebben. Dus conventioneel vlees moet meer sustainable gemaakt worden. Plant-based moet verder groeien. Onze optie moet op tafel komen.
Ja, dus je ziet wel een interessante parallel met de energietransitie in het algemeen. Ja. Daar zie je dat natuurlijk ook. Je hebt nog olie nodig om de energietransitie te kunnen fixen.
Zeker, ja. Dus de parallel met groene stroom vind ik heel interessant. Daar heb je nog steeds elektriciteit wat uit je stopcontact komt. Dat is hetzelfde. Maar aan de achterkant wordt het probleem opgelost. Dat heeft ook tijd nodig gehad. Zonnepanelen heeft tijd nodig gehad. Elektrische auto's heeft tijd nodig gehad. Dan heb je altijd een spel tussen de bedrijven die dat doen, overheidsinmenging en de markt en hoe die reageert op bepaalde producten. Dus dat spel, dat gaan we allemaal nog meemaken.
In hoeverre, we hadden het net over schaalbaarheid, in hoeverre heb je ook de bestaande industrie nodig om straks schaalbaar te kunnen zijn?
De motivatie van de oprichters is echt om het probleem op te lossen.
Okay.
En dat ga je niet als Mozambique in je eentje doen.
Nee, dus okay.
De visie is ook echt dat wij een aantal dingen gaan bewijzen, maar daarna anderen ook in staat stellen om deze technologie te gebruiken. Dus dat dat uiteindelijk allerlei vleespartijen dit ook kunnen inzetten.
Ja. Zou je dan ook kunnen zeggen dat als het straks in de schappen ligt, dat dan jullie missie erop zit? Want dan is het probleem opgelost.
Als het in de schappen ligt op grote schaal, als vleesconsumptie niet meer zo'n zware wissel trekt op het klimaat, Dat is wel het doel inderdaad.
Dus het is niet zoals straks het eerste pakje in de supermarkt ligt, dat jullie zeggen, oké, dit was het, we
zijn
klaar.
Dan begint het echt. Ja. Dat hebben de oprichters ook wel eens gezegd. Hè. Als we het aan het doen zijn, niet 3 keer zo efficiënt zou zijn, dan doen we het voor niks. Hmm. Of als het niet echt dezelfde voedingswaarde en echt dezelfde smaak heeft. Ze doen het niet als een soort ego-projectje. Het is echt gemotiveerd door het oplossen van het probleem. En dat gebeurt pas als het op schaal omarmd wordt.
Ja. Jij noemde volgens mij al dat het in Singapore wel al in de supermarkten ligt. Jullie zijn bezig om daar de markt te betreden. Begrijp ik dat goed?
Ja, klopt.
Betekent dat je hebt dus daar te maken met concurrenten die hier ook al mee bezig zijn. Dat brengt me eigenlijk bij de vraag van wie is hier, waar ook ter wereld, ook al mee bezig?
Nou, er zijn nog niet echt, er is nog niet echt een marktdynamiek. Het is nu niet zo dat je verschillende spelers in de markt hebt die op prijs en kwaliteit en positionering echt aan het concurreren zijn. Dus ook de partij die op de markt is, dat is nog een redelijk kleine schaal, een hoge prijs. Dus die dynamiek, daar zitten we wat mij betreft nog echt al voor. Mm. Ik zie dat het nog best wel pre-competitief is. We kennen elkaar binnen de industrie goed.
Maar om hoeveel bedrijven gaat het? Is het 1 of 2? Of zijn het
wereldwijd zijn er 150 bedrijven die dierlijke producten maken door het gebruik van cellen. En dat varieert van vlees tot vis. Er is een Frans bedrijf, die maken foie gras. Mark is bezig met het maken van leer. Omdat echt leer is nog steeds beter dan nepleer. En al die bedrijven zijn nu in een vroege fase dingen aan het bewijzen. Hoe ziet het proces eruit? Kun je een hoge kwaliteit product maken voor een lage prijs? Dat is de fase waarin deze sector nu zit.
En ik ben nog even benieuwd over in Singapore. Is de regelgeving daar anders of minder streng dat het daar wel in de supermarkten ligt?
Het is een heel efficiënt proces. Heel proactief, heel samenwerkend. Dus Singapore zit in een beetje in een lastige situatie. Zij moeten al hun eten moeten ze importeren. En elke keer dat er weer een crisis is, een COVID en een SARS en een MERS, dan hebben ze een probleem. Dus ze hebben gezegd, in 2030 moeten we 30% van ons eten moeten we in Singapore maken. Puur om onafhankelijker te zijn. Alle ministeries bij elkaar getrokken en gezegd, wat gaan jullie doen? En ze werken allemaal met elkaar samen. Dus de voedsel- en warenautoriteiten daar, die werken samen met de wetenschappers, van de academici, werken samen met economische agencies die bedrijven een economische incentive kunnen geven. Dus die hebben eigenlijk daarmee de hele het hele veld naar Singapore getrokken. En ze staan heel erg open voor die dialoog. Dus als wij zeggen, oké, hoe wil je dat wij bewijzen dat het veilig is? Dan kun je dat gesprek hebben. En dat is in Europa bijvoorbeeld niet zo. Dan zeggen ze, nou, hier is het loket. Stuur vooral je dossier in als je echt helemaal klaar bent.
Herkenbaar.
Die houding, gedreven door urgentie, die houding is echt...
Maar is het voor jullie dan ook een proeftuin waarvan je zegt, hier kunnen we echt gewoon dingen gewoon uitproberen en kijken hoe het ook op de consument overkomt?
Ja, zeker. Dat gaat waarschijnlijk de eerste plek zijn waar we live kunnen, waar we kunnen leren.
Ook dus voor jou als marketing verantwoordelijke ook heel interessant.
Zeker, ja. Nee, het is een hele spannende plek. En het lijkt me ook heel interessant als daar meerdere bedrijven live gaan. Dan wil ik ook bijvoorbeeld gecultiveerde bacon op de hamburger kunnen serveren. En de kaas moet met precisiefermentatie misschien gemaakt zijn. Het trekt echt nu innovatie naar Singapore. Dus dat doen ze heel knap.
Ja. Ja. Hoe groot is de kans dat het nog mislukt? Ik noemde al Lightyear, hebben we ook gezien. Ook een heel ambitieus plan.
Ja.
Op een gegeven moment, ze hebben nu wel een doorstart gemaakt. Ja. Maar dat liep ook niet zoals iedereen had verwacht.
Klopt.
Zit die kans er hier ook nog in?
Er zit altijd een risico in elke innovatieve sector. Ik zie het wel echt als een verschil tussen of en wanneer. We zien fundamenteel niet een reden waarom dit niet kan. In de hele sector is misschien nu 2, misschien 3 miljard geïnvesteerd. Sommige sectoren komen pas echt tot bloei als je een bepaalde R&D-hoeveelheid achter je rug hebt.
Ja.
Dus hoe lang dit gaat duren is afhankelijk van die snelheid die gehouden kan worden. En dat zit hem in investeringen, dat zit hem in regulatoire processen, dat zit hem in een hele hoop verschillende factoren. Dus daarom zijn we ook op al die verschillende gebieden gecoördineerd hiermee bezig. Dat je partnerships hebt, dat je een heel nieuw ecosysteem bouwt.
Dus als jullie eventueel weg zouden vallen, dat hopen we natuurlijk niet, maar dat het idee wel ergens anders voortleeft en niet zomaar verdwijnt.
Ja, nou daarom zijn er dus 150 bedrijven bezig. Zijn we ons gaan organiseren in industrieassociaties. Hebben we de contacten met overheden gelegd die zeggen, oké, dit ecosysteem willen we stimuleren. Dus bijvoorbeeld in Nederland is er 60 miljoen vanuit het Nationaal Groeifonds toegezegd om het ecosysteem te versterken. Dus ik zie het wel echt als een wanneer gebeurt het, dan of het wel of niet kan. Ik zie het niet als binair.
Oké. Wat is in jullie planning de volgende groeispurt die je verwacht of die eraan zit te komen?
Ik denk dat op het moment dat we ergens kunnen gaan verkopen, dat echt de grootste mijlpaal is. Het hele voortraject, de hele wetenschappelijke kant hieraan is al bijna 20 jaar bezig. En we hebben natuurlijk proof of concepts laten zien. Maar het kunnen gaan verkopen, dat zou een geweldig moment zijn.
Ja. Ik zou je willen vragen naar een datum, maar dat is voor jou natuurlijk ook nog een hele grote vraag wanneer dat zou kunnen.
Ja, daar zijn we dus afhankelijk van hoe snel een regulator dat goedkeurt. Ik hoop dat het binnen een jaar te koop is.
Binnen nu en een jaar?
Ja.
Oké. Okay. Nou, we gaan het met heel veel interesse volgen. Tim van der Rijt van Mozamiet, heel fijn dat te gast wilde zijn in Zicht op Groei.
Dit was Zicht op Groei. Volg ons in je favoriete podcast app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcasts op zicht.nl/podcast.